Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we gaan zingen met elkaar van Psalm 91 en daarvan het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning. En ook het vijfde vers, ik steun op God, mijn toeverlaat. Psalm 91, de verzen 1 en 5. Gemeente, belijden we ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we zingen van Psalm 23, het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. Psalm 23, vers 3, na de geloofsbelijdenis. En ieder dan spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden, gemeente. Almachtige en getrouwe Vader in de hemel, we danken U dat we elkaar weer op het onverwachts mogen ontmoeten op deze mooie winterse middag. Dat U ons samengebracht hebt hier in Uw huis, rondom Uw eeuwig blijvend woord. Heere God, daar danken we U eerbiedig voor. En dan spreken we het U af, wilt U ook in dit middaguur bij ons zijn, in de kracht en leiding van Uw Heilige Geest. Want Heer, alleen langs die weg, door woord en geest, behaagt het U om levens van mensen te vernieuwen. Heere God, dat vernieuwend werk ook vanmiddag mag plaatsvinden. Laat dan ook Uw woord met macht en majesteit mogen opengaan, omdat we zicht mogen krijgen op Hem die niet alleen de weg is en de waarheid, maar ook het leven is. Dat hebben we ook beleden vanuit de belijdenis van de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Dat we hoop hebben over de grens van het graf heen, omdat U de getrouwe bent die niet loslaat Het handwerk wat uw hand begon, dat voleindigt u ook in ieders leven. Heere God, u hebt ons ook leren bidden in het volmaakte gebed dat uw wil zou geschieden. Heere, misschien denken we er dikwijls niet meer bij na, omdat we het gebed zo goed kennen. Maar het is zo'n waarheid in het leven van uw kinderen, dat ze het helemaal hebben gehad met eigen mening, met eigen overweging, met eigen planning, vastgelopen zijn in zichzelf, dat uw wil dan mogen geschieden. En Heere, dat ook de kinderen het vanmiddag mogen begrijpen hoe uw wil eruit ziet. U wilt dat niemand verloren zou gaan, maar dat alle zich tot u zouden wenden en zouden leven. Daartoe laat u toch ook vanmiddag uw woord verkondigen. En Heere God, dan hebt u het toch ook gezegd, dat wie zoekt, die zal ook vinden, en wie klopt, die zal ook open gedaan worden. Heere God, er mag er zo ontzettend veel zijn wat in ons leven tegen ons getuigt. En dan mag het zo zijn, en dat is ook zo, dat we dagelijks u eerst schenden door ons handelen, door ons spreken, door ons denken. Maar nochtans, Heere, mogen we ons uitstrekken en mogen we pleiten op die belofte, ook vanmiddag, dat u niet laat varen het werk van uw hand. En dat de zoeker op een gegeven moment ook zal vinden, zal thuiskomen, opengedaan zal worden. Heere, met alles wat er ook tegen ons mag zijn, mogen we dat woord toch van u omarmen. En daar ook een vaste grond onder de voeten hebben. Heere, doe ons ook de rijkdom vanmiddag daarin verstaan. Wil zo met een ieder van ons zijn. U weet wat we meegebracht hebben in deze dienst. Woorden van de Broeders Kerkraad ook, van de vreugde die er is omdat er nieuw leven is. Heere God, ook daarvoor willen we u bieden, geloven en danken. En u afsmeken ook als gemeente dat toch de vrezen voor uw heilige naam ook in dat nieuwe levenshart mag worden geschreven met onuitwisbaar schrift, Heere. En zo wees dan ook, Heere, met een ieder van ons. Ook als er ziekte is en zorg is. Er kan zoveel zijn, Heere God. Het is een onzekere tijd wat we bij ons dragen. Wil ons denken gevangen nemen in Hem, in wie u altijd hoort, de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. Heere, we denken ook aan onze broeders en zusters wereldwijd, die in heel wat minder gunstige omstandigheden samenkomen. Daarbij dikwijls moeten vrezen voor hun leven, hun ziel in hun hand hebben. Heere, gedenk hen naar uw barmhartigheid. En wilt u ze ook sterken van dag tot dag, dat er ook bij hen dat uitzicht levend mag zijn, dat de nacht voorbij zal gaan en dat de nieuwe dag zal aanbreken. Heere God, ontfermt u zich zo ook over deze wereld in nood. Heere, alles ziet op u, ook in deze dienst vanmiddag. Zie een gunst en genade op ons neer en zegen ons in dit ons samen zijn, in het lezen en onderzoeken van uw woord, om Christus wil uit genade. Amen. Er zijn twee schriftlezingen, gemeente. De eerste is uit het Oude Testament, Jesaja 61... de verzen 1 tot en met 6. En de tweede schriftlezing is uit het Lucas-evangelie, het vierde hoofdstuk, de verzen 16 tot en met 32. Mag ik u eerst lezen uit Jesaja 61, de verzen 1 tot en met 6. Dan uit het woord van God: de geest des Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte en de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heere en de dag der wraak onze Gods, om alle treurigen te troosten, om de treurige Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat Hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanden zullen staan aan uw kudde weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gij lieden zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Tweede schriftlezing is uit Lucas 4, de versen 16 tot en met 32. En de versen 18 en 19 zijn de tekst voor de prediking. Lucas 4, 16 tot en met 32, de versen 18 en 19, tekst voor de prediking. We lezen daar: en hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was: de geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder, en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En zij gaven hem alle getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En zeiden: is deze niet de zoon van Jozef? En hij zei tot hen: ge zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen: medicijnmeester, genees u zelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doet dat ook hier in uw vaderland. En hij zei: voorwaar, ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elias, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er een grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elias gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele Melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En zij werden alle in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen ze hem uit buiten de stad en leidden hem op de top van de berg op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij door het midden van hun doorgegaan zijnde ging weg. En hij kwam af te Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de sabbatdagen. En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. Amen. Voor we gaan zingen mag ik u de afkondigingen voorlezen. Zo de Heer wil en wij leven, hoopt komende week zondag voor u voor te gaan in de morgendienst, kandidaat M. Diepeveen. En in de middagdienst om 16:30 uw eigen predikant dominee G.A. van der Brink. Dan de mededelingen. Het gezin De Jong Boom werd maandag verblijd met de geboorte van een dochter. Moeder en dochter maken het goed. De dochter heet Naomi. Om te voorzien in de vacature van een derde diaken kunt u tot 21 januari schriftelijk en ondertekend namen indienen bij uw scriba, broeder Roosendaal. In de hal van de kerk ligt de nieuwe nieuwsbrief, beschikbaar voor iedereen. Dan nog de bijbellezing, Aanstaande woensdagavond zal er weer bijbelezing zijn en die begint om 7:30. Woensdag aanstaande dus 7:30 bijbelezing. Dan de collecten in deze dienst, een drietal. De eerste collecten is voor hulp christenen Roemenië. De tweede collecten is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Wij gaan zingen van Psalm 46 en daarvan de verzen 1, 3 en 4. Psalm 46, de verzen 1, 3 en 4. Gemeente, de apostel Johannes die zegt dat in hele diepe bewoordingen en het woord is vlees geworden en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Ik denk dat dat voor de kinderen vanmiddag wat moeilijk is, zo'n volzin. Maar de apostel Johannes wil zeggen dat de Heer Jezus altijd in de eeuwigheid bij zijn Vader in de hemel was. En dat toen het moment is gekomen dat hij naar deze wereld is gekomen, dat hebben we ook herdacht bij het kerstfeest. Toen is de Heer Jezus mens geworden. Johannes zegt dan, is vlees geworden, maar hij bedoelt gewoon, is mens geworden, is geboren in Bethlehem, is later met zijn ouders gaan wonen in Nazareth. En ja, gemeente, daar hebt u het al. Ze woonden daar. Jozef had daar zijn bedrijfje, was timmerman, werkte daar. En de Heer Jezus is daar opgegroeid, net als ieder ander kind heeft hij daar gespeeld op straat en spelletjes gedaan. Hij is in alles gelijk geworden als wij mensen uitgenomen de zonde. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader waarover Johannes sprak, was met natuurlijke ogen niet te ontdekken, niet waar te nemen. Het geloof in hem rustte uiteindelijk niet op zichtbare, tastbare dingen, ook later niet. Hij had gedaante nog heerlijkheid, dat we hem dat zouden hebben benijd, er was niets bijzonders aan hem te zien. Zo heeft hij daar die tijd van zijn jeugd doorgebracht in Nazareth. En dan als de tijd gekomen is dat hij zijn werk moet gaan doen, de taak moet gaan verrichten die de Vader hem heeft opgedragen, dan gaat hij rondtrekken door het land, gaat prediken en verricht tekenen en wonderen. Ja, na verloop van tijd besluit de Heer Jezus terug te gaan naar de plaats waar hij oorspronkelijk gewoond heeft, naar Nazareth. Hij is daarheen gegaan omdat hij daarheen moest, in de kracht en de leiding van de Heilige Geest. Gemeente, één ding is er wat ik zeker weet. Dat is dat het woord van God nooit toevallig tot ons komt. Ook al zeggen we, ik zit hier iedere zondag 2 keer. Ik hou het toch staande, dat woord van God komt nooit toevallig tot ons. Het is altijd met een bedoeling van Gods kant. Het is ook nooit vrijblijvend. En zo was het daar ook in Nazareth. Zoals de Heere gewoon was, ging hij op de Sabbatdag naar de synagoge. En nu was het niet zo dat men niet wist wat de Heere Jezus na zijn vertrek uit Nazareth had gedaan. Natuurlijk, men had gehoord van zijn prediking, van zijn wonderen en tekenen die hij verricht had. En de verwachting was hoog gespannen en eigenlijk niet vrij van sensatielust. Wellicht hoopte men dat er spectaculaire dingen zouden gebeuren. Men had gehoord dat hij in andere plaatsen zieken had genezen, duivelen uitgeworpen, zelfs doden opgewekt. Met Jezus in je midden was alles mogelijk. En zijn roep ging hem vooruit. Tekenen en wonderen, daar gaat het toch om. Ongeloof roept toch altijd om een teken. Ook vandaag zeggen we tegen God, toon ons dat u er bent, doe een teken, opdat ik kan geloven dat u heil ook voor mij is. Is het u wel eens opgevallen en de kinderen ook? Als er aan tafel gelezen wordt, of jullie zijn al zo groot dat je zelf in Gods woord leest, dat je eigenlijk in de Bijbel nooit iemand hoort zeggen, ik dank u Heere dat ik nou een kindje ben, een schaapje ben van uw kudde, dat wordt daar niet gezegd. Maar altijd zeggen ze, ik dank u Heere dat u mijn herder wilt zijn. We hebben dat ook net gezongen, Psalm 23, de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Loopt u de psalmen er eens op door, hoe dikwijls daar de vinger naar boven gaat, om hem te loven, te danken en te prijzen voor wat hij wil zijn. Wij zoeken altijd in onszelf, altijd willen we een bijzonderheid hebben, altijd een stuk zekerheid bij ons hebben en meedragen, veilig te zijn voor de eeuwigheid. Hoe verschillend is de taal vanuit Gods woord. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben, zei de Heer Jezus na zijn opstanding tegen Thomas. Wat de Heer zijn stadgenoten wilde geven, gemeente, was veel groter en veel rijker dan waarnaar zij uitkeken. Hij heeft een boodschap van God voor hen. Hij biedt hen de goddelijke genade aan. De mens die zichzelf zoekt, heeft hij niets te bieden. Het waren ook geen nieuwe woorden die de Heer sprak. Maar toch, in de Joodse eredienst is de woordbediening niet voorbehouden aan een voorganger. Maar iedereen die een woord van vertroosting heeft, mag de schrift ter hand nemen. En als je van die mogelijkheid gebruik wilt maken, dan ga je gewoon tijdens de dienst rechtop staan. En dan komt de dienaar van de synagoge en die geeft je dan de boekrol die voor die maand op het leesrooster staat om te lezen. In dit geval was dat het Bijbelboek Jesaja. De Heer Jezus rolde de boekrol zo ver uit totdat hij kwam bij dat 61ste hoofdstuk. En vervolgens las hij uit dat hoofdstuk slechts het eerste vers en een stukje van het tweede vers. Waar geschreven staat, de geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heren. Gemeente, als u uw Bijbeltje bij de hand hebt, we hebben samen dat stukje gelezen uit Jesaja 61. Dan ziet u daarin dat de Heere Jezus bij die schriftlezing daar in Nazareth halverwege dat tweede vers stopt. Want als we dat nog eens even bekijken, hij zegt dan in het tweede vers om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag ter wraak onze Gods. Dat leest hij niet. De Heere stopt bij de woorden welbehagen des Heren. In één vers heeft Jesaja het daar over de komst en over de wederkomst van de Heere Jezus. Kom je bij de profeten herhaaldelijk tegen. Zo met elkaar verbonden. Nu is het nog de tijd van het welbehagen. Niet de tijd van de wraak onze Gods. Niet de tijd van het oordeel. Dat komt nog. Zo nauwlettend. Nu is het nog niet zo ver. Nu is het nog genadetijd. En laat God prediken het aangename jaar des Heren. Nadat de Heere dat schriftgedeelte hardop had voorgelezen, gaf hij de boekrol terug aan de dienaar van de synagoge en hij ging zitten. En vol verwachting keken zijn stadgenoten naar wat hij nou zou gaan doen, naar wat hij zou gaan zeggen. Hoe zal hij dat schriftgedeelte nu gaan uitleggen? En toen begon de Heere Jezus te spreken. Het was eigenlijk maar één zin. Hij zei, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En de wijze waarop de Heer Jezus de tekst las, had indruk gemaakt. Daar ging iets van uit, onmiskenbaar, iets dat niet in woorden was weer te geven, dat hebben ze daar alle ervaren in Nazareth. Zijn woord was met macht. En tevens waren het aangename woorden. Maar toch, in enkele ogenblikken tijd slaat de stemming om. En wat er dan gebeurt, gemeente, dat lijkt veel op Goede Vrijdag. Ze wilden hem doden. In Nazareth begint de weg naar het kruis. Onbegrijpelijk. Zijn woorden waren aangenaam en met macht. En toch staan ze hem naar het leven. Als je dat leest voor jezelf, dan denk je, wat was daar nou de oorzaak van? Wat heeft de Heere nou gezegd, wat nou die grote woede opwekte? Gemeente, daar kunnen we misschien van mening verschillen, maar ik denk dat dat zat in één woordje. In dat woordje heden. De Heere zei, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Dat konden ze niet meer voor zich uitschuiven. Dat vroeg nu direct op het moment om een beslissing van hun kant. Dat wilden ze niet. Zou de Heere hebben gezegd, mijn Vader in de hemel zal ooit eens dit woord in vervulling doen gaan, op zijn tijd en op zijn wijze. Gemeente, dan hadden ze hem op handen gedragen. Dan was het goed geweest. Dan was het goed geweest. Ze zouden zijn woordverkondiging hebben geprezen. De hele bijeenkomst zou anders zijn verlopen. Ook wat dat betreft is er weinig nieuws onder de zon. Want hetgeen daar in Nazareth gebeurde, dat gebeurt nog steeds. Zolang de prediker op de kansel maar vertelt dat de Heere God grote plannen heeft met zijn kerk. En dat heeft de Heere. En dat hij een heerlijke toekomst voor haar heeft weggelegd. En dat is ook zo. En dat hij de zijnen in het vaderhuis met de vele woningen zal ontvangen. Dat is waarheid, gemeente. Als hij dat gezegd had, dan was het goed. Maar wat doet men zodra deze boodschap persoonlijk wordt? Als de vraag tot ons komt wat dit woord voor ons persoonlijk leven mag betekenen. Of wat men daarvan verwacht. Dan vraagt het om een beslissing. Van Gods kant is de bedoeling duidelijk. De Heere heeft het behoud op het oog van hen tot wie het woord komt. Het woord komt nooit toevallig tot mensen, ik zei het u al. En de bedoeling van God achter die verkondiging is ook altijd eender. De kinderen weten het toch wel, dat de Heere zo geduldig is met mensen die kwaad doen. Omdat hij altijd maar de tijd wil geven dat ze tot bezinning komen en naar de Heere gaan vragen. Het meest sprekende voorbeeld is wel Kaïn die zijn broer vermoordde. Vreselijk. En de Heere geeft hem een teken, zodat niemand aan hem kan zien dat hij moordenaar is. De Heere geeft hem tijd, omdat hij nog tot één keer kan komen. Er staat in Gods woord dat God langmoedig is en barmhartig is, vol van goedertierenheid en waarheid is. Dan kijkt u God direct in het hart. Daar is de Heere voortdurend mee bezig. In Nazareth in de synagoge bracht de Heere Jezus zijn naam niet in verband met het schriftgedeelte. Hij zei niet ik, of hij zei ook niet in mij is dat schriftgedeelte vervuld. Nee. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Hij was degene van wie de tekst sprak. Hij was de Messias. Hij was de gezondene. Dat woordje heden sloeg op hemzelf. En dat ergerde hen mateloos. Dat woordje heden, dat dwingt tot het maken van een keuze. Dat vraagt als ware, wat dunkt u nou van de Christus? Dat woord dat zegt, is het tot helderheid gekomen? Heb je ooit een keuze gemaakt? Of heb je het voor je uitgeschoven, ben je vandaan? Heden. Heden als wij zijn woord horen, als zijn Christus wordt aangeboden in de prediking. Wat doen we ermee? Dat woordje heden stuitte ze in Nazareth vreselijk tegen de borst. Dat wilden ze niet. Was hij niet de zoon van Jozef? Had hij niet bij hen op de straat gespeeld met hun eigen kinderen? Waar haalde hij het vandaan? Opeens zochten ze reden om er onderuit te komen. Dat woord heden, dat haalt zo een streep door ons geestelijk niemandsland. De Heere houdt niet op te nodigen en te zeggen, kies dan heden wie gij dienen zult. Wie niet voor hem is, gemeente, die is tegen hem. Maar wie niet met hem vergadert, die verstrooit. Heden betekent dat er een keuze gemaakt moet worden. Bent u van mening dat Jezus Christus de zaligmaker is die naar de zaligheid leidt? Die u bij de hand wil nemen? Die maakt dat de zoeker een vinder wordt? Dat de reiziger thuis komt? Dat de klopper ziet dat de deuren opengaan van Gods Koninkrijk? De Heer heeft er geen enkele voorwaarde aan verbonden. Wat we ook aan zonde meedragen, voor hem is dat geen beletsel. Wat geeft de Heer toch vaste grond onder de voeten door het leven heen? Wat mogen we ons aan dat woord gewoon met twee handen vastklampen, wat er ook gebeurt in het leven. In leven en in sterven. In de dagen van de profeet Zacharia dreigde de kerk weg te zinken in moedeloosheid en krachteloosheid. Was ook van alles mis met die kerk in die dagen, een bezoetelde kerk. Maar de Heere liet om drie keer toe zeggen dat hij Jeruzalem verkiest. Zo duidt u de kerk van die dagen aan, dat hij Jeruzalem verkiest. De wereld zou zeggen, dat alle gaatje, kan je van alles en nog wat over die mensen vertellen die daar zitten. Maar de Heere zegt, ik verkies ze. Daar gaat mijn liefde naar uit. Onbegrijpelijk. Had de Heere Jezus de profetie van Jesaja maar ver voor zich uitgeschoven, dan zou daar in Nazareth geen onvertogen woord zijn gevallen. Maar nu lag het anders. Gemeente, soms denk ik wel eens dat het voor mensen heilzaam is als ze zich eens voor zouden stellen dat de Heere Jezus de weg naar het kruis niet zou zijn gegaan, dat hij zijn heilswerk niet zou hebben volbracht. Als de Heere zou hebben gezegd, ik wollig van die schijnheilige, tweeslachtige, marchanderende, met de wereld koketterende mens, ik heb er schoon genoeg van. Heb u zich dat wel eens voorgesteld, wat dat zou betekenen? Zonder hoop te staan in de wereld. Ach, toch de genadetijd kostbaar. Laten we toch bedenken met elkaar vanmiddag, gemeente, dat de Heere God de lauwen uit zijn mond zal spuwen. Dat betekent dat de naam van hen niet in zijn mond is om te belijden voor zijn vader en voor zijn engelen. Heden, de geest des Heren was op de Heere Jezus. Hij was daarmee gezalfd om te prediken het aangename jaar des Heren. Nou zijn er misschien hier ook vanmiddag mensen die zeggen, dat woord aangenaam, dat kan ik haast niet aanhoren. Moest eens weten wat er allemaal gebeurd is in mijn leven. En nog, met het nieuwe jaar heb ik niet alles achter me gelaten. Dat gaat mooi mee het nieuwe jaar in. Dan zeg ik, ja, dat is zo. Maar dat woord aangenaam wat hier staat is een heel merkwaardig woord, broeders en zusters. Het is goed ook dat u dat weet. Dat woord aangenaam wat hier staat, dat komt van een woord dat betekent aannemen, in ontvangst nemen. En dat woord aangenaam wat hier staat in de grondtaal is het Griekse woordje dektos. Dat drukt de blijdschap uit voor datgene wat ik in ontvangst heb genomen, heb aangenomen. En als u dat nou vasthoudt, dan leest dat schriftgedeelte gelijk heel anders. Aangename jaar des Heren, blijdschap over hetgeen wat ik ontvangen heb. Ja, zeggen dan de kinderen, dan moet er toch ook iemand zijn die je wat aanbiedt. Want je kunt toch niet aannemen als er niet iemand is die je ook wat aanbiedt. Ja, dat is ook zo. Je moet het eigenlijk vergelijken net als met je verjaardag, als je cadeautjes krijgt. Dan begrijpen we iets van dat woordje aangenaam wat hier in de grondtaal staat. Blijdschap over wat je in handen krijgt. Aangenaam. En wat geeft de Heere dan? Dan spreekt de Heere over wat hij aanbiedt. Zonder geld, zonder prijs. Hij zegt, dan wijst hij naar zijn vader. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Gemeente, de grondtaal kent twee woorden voor arm. Het eerste woordje in het Grieks voor arm, dat geeft aan dat je met kei en keihard te werken niet in staat bent jezelf volledig goed te voeden. Het is werken tegen de klippen op. En dan is er nog een tweede woordje in het Grieks. Dat zouden wij vertalen eigenlijk met straatarm. Ook letterlijk. Je moet de straat op gaan om te bedelen, afhankelijk zijn van de goedgunstigheid van medemensen dat ze je in leven houden. Dat is het Griekse woordje petogos. En dat is het woordje wat de Heere nou hier gebruikt. Als hij zegt dat hij gezonden is om armen het evangelie te verkondigen. Dat is dus aan mensen die niets, maar dan ook niets hebben. Als er niet naar hen omgezien wordt, komen ze om. Aan de zulke kan nou de Heere alles kwijt. Kinderen begrijpen dat toch. Als je nou helemaal niks hebt. Helemaal niks. Dan ben je rijk als een ander daar wat inlegt in die handen. Zo komt de Heere met zijn blijde boodschap met het evangelie. Hij gaat daarbij mensen voorbij die nog wat hebben in hun vroomheid, in het werk wat ze misschien in de kerk doen, daar nog een grond van maken en zeggen, ik breng het er toch beter af dan nog menig ander in deze tijd, kan de Heer er niks voor je doen. Ptogos, straatarm. Eigenlijk alleen maar aan mensen die geestelijk failliet zijn. Die naar waarheid hebben leren bidden. Heere God, laat toch uw wil in mijn leven geschieden. Ik ben bang geworden van mezelf. En van mijn eigen gedachten, van mijn eigen wegen. Hongerige heeft hij met goederen vervuld. En de rijke heeft hij ledig weggezonden. Dat zijn Maria en haar lofzang. God de Vader heeft zijn Zoon ook gezonden als heiland, als heelmeester, om te genezen die gebroken zijn van hart. Van nature, gemeente, hebben wij een panzer om ons hart. Daardoor zijn we ook ongevoelig voor Gods woord. En het ergste is nog wel dat de mens zelf dat panzer ook niet kan verwijderen. Als een mens dat panzer kwijt wil, dan moet hij tot de Heere de toevlucht nemen. Hij kan het en hij wil het en hij zal het. Kennen de kinderen die gelijkenis nog van die verloren zoon, die op een bepaald moment ook helemaal klaar is met zijn eigen wegen die hij ging. En dan zegt hij, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en ik zal zeggen. En dan zijn we er. En ik zal zeggen. Wat zal hij zeggen? Hij legt zijn volledige armoede bij de Heere God neer. Hij verbloemt niks. Hij verzwijgt niks. Hij zegt, dat is het Heere. Dat ben ik nou. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen. Dan keren we ons naar de Heere toe. Dat noemt nou de Heere in zijn woord bekering. En ik zal zeggen. Dan is het een ballonnetje wat leeg loopt. Gebroken van hart. Als God het woord voor ons opent, dan wordt er altijd geweend. Misschien vindt u dat heel triest als ik dat zo zeg, maar dan wordt er geweend. Dat is een hele rare mengeling van blijdschap en van droefheid. Dan spat als ware dat pansen van het hart af. Eigenlijk beginnen we daar pas te leven. Hebben zicht op wat geweest is, de dood achter ons latend en het leven omhelzend. Het wordt in lege handen gelegd. Hij is gekomen om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Gemeente, is het u ook opgevallen dat de Heere niet sprak over mensen die zich gevangen voelden? Dat is toch zo erg, dat woordje voelen. Mensen willen altijd graag iets voelen. Nee. De Heere zegt, geloof je me? Geloof je me op mijn woord dat je een gevangene bent? Dat je jezelf niet kunt bevrijden? Geloof je me op mijn woord? Als we zeggen, ja, Heere. O Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Ja, Heere. Dan neemt de Heere ons ook bij de hand. Zullen de kinderen dat ook onthouden? Gevangenenvrijheid. Ongelooflijk. Wat de Heere doet. En dat kan zomaar gebeuren onder de woordverkondiging. Zoals ook op de Pinksterdag. Dat kan gebeuren als je thuis een stukje zit te lezen. Gemeente, ik bedoel het niet banaal. Ik bedoel het in alle eerbied en ernst. Ik hoop dat u het van me aanneemt. Maar het kan ook gebeuren terwijl u achter het stuur zit op weg naar uw werk. Dat de Heere zomaar op één keer zijn woord voor je opent. Dat er gewoon niet meer op kan. De Heere stelt in vrijheid. God zendt verslagenen heen in vrijheid. De vrijheid is dat van Gods kinderen. Hij is gekomen om te prediken het aangename jaar des Heren. Het jaar waarin wij verheugd mogen zijn over hetgeen Hij aanbiedt om in lege handen te leggen. Als onze ogen nogmaals die twee versen van Jesaja zo vol van de rijkdom van zijn genade doorlopen. Ja, dan rijst toch als vanzelf de vraag, Heer, hoe is dat nou toch mogelijk dat u zulke dingen aanbiedt aan mensen? Slechter kan het toch niet? Waarom doet u dat? Hoe is dat nou mogelijk dat u dat doet? We hebben geen enkele verdienste, geen enkel recht daarop. Toen de Heere zijn laatste maaltijd hield met zijn discipelen, u weet dat wel, in die bovenzaal daar in Jeruzalem, enkele uren voor zijn lijden en sterven. Dan zitten die mannen om de Heere Jezus heen aan tafel en dan zegt de Heere tegen ze, niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Is dat zo? En de Heere Jezus keek ze aan. Die mannen keken elkaar in de ogen. Op die vraag van de Heere Jezus is geen antwoord gekomen. Als je je leven wilt geven voor een ander, dan is dat het einde van alle tegenspraak. De liefde van God in de Heere Jezus Christus is zo groot. Als u zegt, Ik ben niet bang voor de hel. Ik ben niet bang voor wat me gaat overkomen in het leven. En ik wil het overzicht houden over mijn eigen leven. Dan zeg ik: word je nou echt niet vermurfd door zoveel liefde van Gods kant? Ben je er wel eens mee in de reine gekomen met die uitspraak, met die vraag van de Heere Jezus? Niemand heeft meer de liefde dan deze. Want liefde was de drijfveer. Dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Enkele uren later zagen ze de werkelijkheid. Gemeente, ook in dit jaar komt de Heer in de gedaante van zijn woord tot ons ook vanmiddag. En hij laat het verkondigen, het aangename jaar des Heren. Het jaar waarin we blij mogen zijn, verheugd mogen zijn over wat hij in lege handen wil leggen. Onbeschrijfelijke vreugde. Wat hij aan zondaars wil schenken. Amen. We zingen met elkaar van Psalm 40 en daar van het 8e vers: verheugt het volk, verblijdt hen alle Heer. Psalm 40, vers 8. We samen bidden en danken, gemeente. Verheug het volk en verblijd hen alle heren die naar u zoeken, het allen stond. Heere God, het is een leven waarin de rust is opgezegd, waarin we het vertrouwen in eigen denken, eigen overwegingen, in eigen plannen hebben opgegeven. En waarin we geen rust vinden, totdat we rust vinden in U de Heere. Dat is de gestalte van een zoeker. En die zal ook vinden naar uw belofte. Want daar gaat ook uw hart naar uit. Daarvoor hebt u ook uw bloed gestort. Daarvoor hebt u ook die weg ter ontkoming geopend. Die weg die ook vanmiddag gepredikt mocht worden. En die maakt dat dit jaar, ja ieder jaar van ons leven, heden der genade is, maar ook het aangename jaar. Waarin er verheuging mag zijn over wat u in lege handen wilt leggen. Danken u zo voor wat u ons schonk. Wil met ons gaan in de week die we zijn ingegaan. Wees ons nabij in onze persoonlijke omstandigheden. Onthoud ons het licht van uw Heilige Geest niet. Open uw woord voor ons. Gedenk de broeders kerkraad. Geef wijsheid van uw entwegen. Heren, dat bidden we ook de voorganger van deze gemeente toe. Wees ons zo nabij. Vergeef wat niet naar uw wil kon zijn. Maar zegen uw woord om Christus wil uit genade. Amen. De slotzang is Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. 33 vers 11. Bidden wij om de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.